Dank u wel, Heere God, voor die prachtige liederen die we samen gezongen hebben. Weet u, daar sta ik hiervoor en denk ik, wat ga ik nog vertellen? De hele preek, de hele dienst is al langsgekomen. We hebben alles in onze liederen al gezegd en gezongen. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons vrijgemaakt. Vandaag is het de eerste zondag van 2020. Een nieuw decennium. En we kijken ernaar uit. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er komen? Maar we hebben allemaal samen de liederen gezongen. We zijn vrij. We mogen samen met hem het nieuwe jaar ingaan. In de afgelopen periode heb ik genoten van de audiostudies van John Piper. Bij u wel bekend, denk ik. Sommigen van u. En ik heb die audiostudies eigenlijk ook als basis van mijn preek gebruikt. U zult er misschien, als u daarmee bekend bent, wat uit herkennen. Komt uit 1983. Ik vond het zo bemoedigend voor mij, zo vermanend voor mij ook, dat ik het ook graag met u, mijn broeders en zusters, wil delen. En als titel heb ik erboven gezet, zelfvertrouwen of Christusvertrouwen. Hoe gaan we het nieuwe jaar in? En die ondertitel, die komt van de studie van John Piper. Broken by his cross, healed by his spirit. Maar dan in het Nederlands. Laten we lezen, Galaten. Galaten 5. Vanaf vers 1. Galaten naar Corinthiërs voor Efeze. Bij mij in de HSV gezien de Statenvertaling staat boven. Het geloof door de liefde werkzaam. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Waar we allemaal zo over gezongen hebben. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus, u, van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is om de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop van de gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. En dan maak ik een sprongetje naar vers 13. Want, broeders en zusters, want u bent tot de vrijheid geroepen. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar verbijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk, er komt een heel rijtje. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwalgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder heb gezegd, wie deze dingen doet, die zal het koninkrijk van God niet beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij dan door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Tot zover. Als u hier binnengekomen bent, en dat bent u, want anders zat u hier niet, Dan bent u ongetwijfeld langs die rol-up gekomen. En op die rol-up, daar staat waar we samen als gemeente dit jaar met elkaar mee bezig willen zijn. Met zeg maar het 3G. Gericht op God, groeiend naar elkaar en getuigend de wereld in. Erg mooi, maar soms ook erg lastig. Althans, daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Dat het soms wel eens een heilig moeten is. En waarom is dat zo? Waarom vind ik het soms zo lastig? Waarom lukt dat niet? Waarom kan ik soms niet gericht zijn op God? Waarom heb ik niet het verlangen om met elkaar te groeien? En waarom ren ik naar buiten om het evangelie naar anderen te brengen? Waarom? Ja, dat getuigen ter wereld en dat moeten anderen maar doen. Dat kan ik niet. Hoe komt dat toch? Waarom vind ik het soms zo moeilijk? Waarom is dat zo'n strijd? Ja, vreugde. Vreugde zal het zijn. Maar hoe dan? Waarom? Omdat we niet vrij zijn. Misschien beter gezegd, omdat we ons niet als vrije mensen gedragen. En als we de definitie van vrijheid zien en over nadenken, dan gaan we misschien begrijpen waarom. Volledige vrijheid is er wanneer er geen tekort aan gelegenheid is, geen tekort aan vermogen is, geen tekort aan verlangen is, omdat dat voorkomt dat we kunnen doen wat ons compleet gelukkig te maken. Dus om echt en volledig vrij te zijn, moet je de gelegenheid hebben, het vermogen, het kunnen, maar ook het verlangen hebben om dat te doen wat je echt gelukkig maakt. Beter is het om het te zien als stadia. Vrijheid is de gelegenheid hebben om te doen wat we kunnen. Het vermogen of het kunnen om te doen wat we willen. Het verlangen om dat te doen wat ons uiteindelijk, nummer 4, de ultieme en volledige vrijheid brengt. Een voorbeeld. En ik snap, welk voorbeeld ik ook geef, alle voorbeelden gaan wel ergens mank, dus vergeef me. Maar ik neem het voorbeeld van het parachutespringen. Dat lijkt me nou echt het einde. U gaat naar het vliegveld, maar onderweg krijgt u een lekke band. En u bent te laat. Verdorie. Gelegenheid is er niet. De gelegenheid om iets te doen wat u wil, dat is er niet. Maar stel, u haalt het vliegveld wel. Maar dan komt u erachter dat u bent vergeten om de instructieboekjes te lezen. Hoe werkt zo'n parachute nou eigenlijk? Nooit aan gedacht dat dat wel eens handig kon zijn om te weten. Dus ja, dan heeft u wel de gelegenheid. Of heeft u wel de gelegenheid, maar niet het vermogen of het kunnen om dat te doen wat u wil. Maar stel nou, u komt op het vliegveld op tijd en u heeft alle instructieboekjes gelezen en u kunt dat. En dat is allemaal geregeld. En u gaat dan in het vliegtuig zitten en u stijgt op. En dan ben je klaar voor de sprong. En dan doe je de deur open, of die wordt voor je open gedaan, denk ik. Je verlangen om te springen is helemaal weg. Je wordt gevuld door angst. Het verlangen is weg. Maar wat je voelt is angst. Je wil helemaal niet meer springen. Maar stel, u springt wel. Waarom? Omdat u zich schaamt voor de instructeur. Of voor uw vriend of vriendin. Dus u springt wel. Maar bent u dan vrij? Bent u dan echt vrij om dat te doen wat u werkelijk wil? Ik geloof het niet. Want je bent dan niet vrij om te doen wat je wil. Werkelijke vrijheid is dus niet alleen de gelegenheid en het vermogen, maar ook om het verlangen te doen wat je werkelijk gelukkig maakt. Maar zelfs dat is nog geen garantie om werkelijk gelukkig te worden. Stel, we gaan door met het voorbeeld. Je hebt de gelegenheid, het vermogen en het verlangen om te doen wat je wil om gelukkig te worden. Je komt op tijd op het vliegveld. Je weet hoe een parachute werkt. En als de deur open gaat, spring jij als eerste eruit. En terwijl je naar beneden zuist, geniet je van de vrije val. Maar je weet niet dat de parachute niet werkt. Volgens de eerste drie stadia ben je vrij. Je hebt de gelegenheid, je was op tijd. Het vermogen, het kunnen, je wist hoe een parachute werkte. Je had het verlangen om als eerste naar buiten te springen. Maar dat wat je zo vrij aan het doen bent, dat geeft je helemaal niet je ultieme geluk. Je ultieme vrijheid. Want dat wordt je dood. Dat betekent dus dat we niet zomaar kunnen doen wat we willen en waartoe we in staat zijn en wat we kunnen. Als we werkelijk vrij willen zijn. Niet alles wat wij willen leidt tot geluk. Vanochtend hebben we gezongen dat Hij het is die ons in de vrijheid stelt. Wij als christenen weten dat als wij Gods wil doen, dan kunnen we in dankbaarheid het eeuwige leven aanvaarden. Maar als we onze eigen wil doen, dan is dat de weg plaveien naar de eeuwige dood. Het gaat er dus om waar ons verlangen op gericht is, onze wil. Maar hoe zijn we dan gericht op zijn wil? Hoe doe ik zijn wil? Wat is zijn wil eigenlijk voor ons? En dat probeert Paulus uit te leggen in de Galatenbrief. In hoofdstuk 5 is vers 5 en 6 is dan de kern. En versen 13 en 14 is de uitwerking daarvan. Maar we beginnen bij vers 1. Hij begint met de oproep vast te staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgekocht. U bent vrij. We zijn vrijgekocht. Dat is waarvoor Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. Wij zijn door hem in de vrijheid geroepen. Mocht u zich nu nog afvragen wat zijn wil voor u is. Zijn wil voor u is dat u in de vrijheid staat. Dat u vrij bent. Dat is zijn wil voor u. En waarvan zijn we dan vrijgekocht? Van ons eigen ik. Van de slavernij van ons eigen ego. Dat tot zonde brengt. Paulus noemt ons eigen ik ons vlees. Komen we ook tegen in het hoofdstuk. En als ik u nou een Bijbelse definitie van vlees zou geven, dan is vlees een ego dat een leegte in zichzelf ervaart. En alles doet wat in zijn of haar macht zit, ligt om je eigen leegte op te vullen. Zelfs als dat ten koste gaat van anderen. Bang om tekort te komen. Sterker nog, het ego, het vlees, misbruikt anderen, gebruikt anderen om de eigen tekortkomingen aan te vullen. Het oude ik is diep ongelukkig, is niet in staat om zelf gelukkig te worden. Waarom niet? Het weigert namelijk om zich over te geven aan God, aan zijn maker. Het ego vertrouwt op zichzelf, wil het zelf doen, op eigen kracht. Denkt het kruis van Christus niet nodig te hebben om werkelijk gelukkig te worden. Hoe anders wie van Christus zijn? Dat kunnen we lezen in vers 24 van dit hoofdstuk. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Toen wij ons nieuwe leven met Christus begonnen, gaven we ons eigen ik over. Toen werd ons ik, ons ego, gebroken. Want zeggen met Christus gestorven te zijn, is belijden dat je een zondaar bent. Dat je zijn kruis nodig hebt voor vergeving, voor genade. Als je dit allemaal belijdt, dan sterft je eigen ik, je eigen ego. Want wat dan overblijft, is Christus die in ons woont. Hij komt dan in ons wonen, dat heeft hij beloofd. En toen wij ons bekeerden, is hij in ons komen wonen. En dan is het niet meer mijn wil, niet meer mijn verlangens, maar die van Christus. En Paulus zegt het in de Galaten hoofdstuk 2 vers 20, heel bekend zo, deze manier. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, in de strijd, leef ik door het geloof in de Zoon van God. We zijn dus door Christus vrijgekocht uit de gevangenis van ons eigen ik. En dan kunnen we met onze wil drie dingen doen. We kunnen drie dingen doen met de vrijheid die we gekregen. Het zijn er geen drie. We denken dat er drie zijn. Uiteindelijk zijn het er misschien maar twee. We kunnen de vrijheid misbruiken als aanleiding om die dingen te doen voor ons eigen ego. Om de werken zeg maar van het vlees te doen. Zie vers 13 van het hoofdstuk. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Als we dat doen, als we de vrijheid misbruiken om onze eigen dingen te doen, onze eigen wil te doen, dat schiet niet op. Dan doen we nog steeds de dingen van ons eigen ik, dan zijn we nog steeds gevangen in slavernij. En deze weg loopt dus letterlijk en figuurlijk dood. Of we dat nou willen of niet. En we willen dat niet, want we zijn immers vrijgekochte mensen. Dus die valt af. Daartegenover staat het leven door de geest. In vers 17 staat, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die twee staan tegenover elkaar. Als we leven door de geest, willen we, eenmaal vrijgekocht door hem, willen we hem volgen, die ons heeft vrijgekocht. We willen dan ons nieuwe leven wandelen in, door en met hem. En eigenlijk houden we ons vast aan hem en dan zetten we onze voetstappen in zijn voetstappen. En dan gaan we met gesloten ogen naar het nieuwe land, het nieuwe jaar in. Als we door de geest geleid worden, en dat is de bemoediging, dan doen we de werken van het vlees niet. Vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Het is niet dat u geen strijd hebt. Die is er, die zal er zijn, die ervaar ik ook. Daar begon ik mee. Maar het gaat erom de goede strijd te wandelen. Niet zelf doen, maar wandelen door de geest. En broeders en zusters, dan lijkt het wel of er nog een weg is. Althans, zo gedragen we ons wel. De weg van het morele christelijke leven. Het is de tussenweg van het zelf willen doen. Niet vertrouwen op God. We vertrouwen liever op onszelf om hem te volgen. In feite is dat nog steeds leven uit het vlees, gericht op ons eigen ik. Met een dun laagje groen. Poetsen dat heel mooi op. Heilig moeten. Gericht op God. Groeien naar elkaar. Getuigend de wereld in. Ook dat is gevangen zijn in slavernij. Het is de tussenweg van het zelf doen. Ook die tussenweg loopt letterlijk en figuurlijk dood. Doodlopende weg. Sterker nog, die tussenweg bestaat helemaal niet. Is er niet. Er is immers maar één evangelie. Daar begint Paulus de Galatenbrief mee. Er is één evangelie en dat is het evangelie van het kruis. Een andere evangelie bestaat er gewoon niet. En het is deze veronderstelde tussenweg waarom Paulus de Galatenbrief geschreven heeft. Misschien weet u wel, de eerste zendingreis van Paulus met Barnabas. En dan komt hij in de steden van Galatië. En dan ga ik even voorbij aan alle theorieën die erom zijn. Noord-Galatië-theorie, Zuid-Galatië-theorie, whatever. Als u dat fijn vindt om te weten, gaat u daar studeren. Dat laat ik gewoon even in het midden liggen. Maar Paulus, die waarschuwt de jonge gemeente hier, en dat zijn gemeenten die voor groot deel ook bestaan uit christenen uit de heidenen, dus heidenen die christen geworden zijn, dus niet Joodse mensen die christen geworden zijn, maar voor groot gedeelte uit heidenen die christenen geworden zijn. Hij waarschuwt hen voor de dwaalleer dat er naast het geloof in Jezus Christus nog iets anders nodig is voor het behoud. Wat willen de Joodse christenen namelijk? Die willen dat de heidenchristenen, om ze zomaar eens te noemen, zich moeten houden aan de Joodse wet en leefwijze. En als uiterlijk teken moesten ze als een klap op de vuurpijl zich ook nog laten besnijden. En dat was een dwaalleer die van binnenuit kwam. Het is het leer van Jezus plus. Want het komt tegenwoordig heel bekend voor. De Joodse christenen wilden dat de christenen uit de heiden Joods worden. Dat ze zich als Joden gedragen en laten besnijden. Anders zouden ze zich niet behouden worden. En dat, broeders en zusters, is een totaal ander evangelie dat Paulus gebracht had. Want was het niet de apostel Petrus die van God geleerd had dat ook de heidenen het evangelie mochten ontvangen. En dat ook de heidenen na bekering de Heilige Geest zouden ontvangen. Dat had hij geleerd door het visioen van het laken en de bekering van Cornelius. En dat dat zonder voorwaarden is voor de heidenen. Had Paulus ook niet rechtstreeks van Jezus een openbaring gekregen in Galaten 2, dat hij het evangelie onder de heidenen zou verkondigen? Dat was bevestigd ook door de broeders en de apostelen in Jeruzalem, Galaten 2 vers 7. Kortom, men was het er al over eens toen, eigenlijk nog voor het apostelconvent, Handelingen 15, men was het toen over eens, christenen uit de heidenen, ook voor hen is het evangelie. En ook zij ontvangen de Heilige Geest na hun bekering. En er worden geen andere voorwaarden gesteld aan het behoud. Ze hoeven zich niet als Joods te gedragen of zich te laten besnijden. We hoeven ons dus niet beter voor te doen of wat dan ook. En Paulus schrikt van deze dwaalleer, van deze Judaïsten. Hij reageert hartstikke fel, want in Galaten 1 zegt hij, dit is geen evangelie, dit is een andere evangelie. En hij zegt er ook nog eens bij, wie dit evangelie brengt is vervloekt. Tot twee keer toe, vervloekt. Waarom? Omdat deze dwaalleer doodloopt. Het is de tussenweg, die geen tussenweg is. Want immers, alleen de weg van het kruis brengt eeuwig leven. Dus of het evangelie van het kruis, of geen evangelie. En in versen 2, 3 en 4 lezen we dan ook stevige waarschuwingen. Door dit andere evangelie raak je van Christus los en uit de genade. En dan val je uit de genade. En dan kan je je afvragen, waarom is Paulus nou zo fel? Hij was toch door en door Jood? Voor hem zou de besnijdenis toch hartstikke goed zijn? Top, zou je zeggen. Maar het gaat Paulus niet om de besnijdenis. De besnijdenis op zichzelf is absoluut niet fout. Maar wat wel fout is, elke actie die we doen om God om te kopen, zodat we zijn genade ontvangen, zonder het kruis van Christus. Verkeerd is elke investering die we doen in een hemelse bankrekening, in de verwachting dat later in de vorm van eeuwig leven uitbetaald te krijgen. En dat is net zo actueel toen als nu. Ook nu komen we dat tegen in onze christelijke wereld. Helemaal is dat nu actueel, denk ik. We maken allemaal lijstjes van goede voornemens. Hele christelijke lijstjes van goede voornemens. Meer Bijbel lezen. Beter geloven. Meer bidden. Ik moet meer geduld hebben. Meer zelfbeheersing. Meer liefde. Meer 3 keer G. Want dat is de wil van God, toch? Ik moet dit van hem doen. Al die goede werken moet ik doen. Want dan doe ik wat hij van mij verlangt. En dan moet hij mij wel genadig zijn, toch? Maar wat we vergeten, is dat het vruchten van de geest zijn. Geen werken. Vruchten van de geest. We kunnen het namelijk niet zelf. Dan doen we namelijk niet de wil van God. Maar dan doen we het alleen maar uit een christelijke moraliteit. Het is een heilig moeten geworden. We doen ons christelijk voor En vaak doen we het ook uit angst. Uit angst voor anderen, wat zullen ze wel niet denken. We doen het uit angst om toch dat eeuwige leven maar mis te lopen. Stel je voor. En soms ook uit schaamte. Dat we het weer niet konden. Toch maar weer proberen. Het probleem is, de kern is, we vertrouwen niet op God. We vertrouwen er niet op dat we vrijgekocht zijn. We vertrouwen niet dat we vrij zijn. We vertrouwen het eigenlijk helemaal niet. We vertrouwen niet op de geest, nota bene, die in ons woont. We doen het liever zelf, zonder het kruis van Christus. We willen of durven ons niet over te geven. We gedragen ons niet in de overeenstemming met het evangelie van het kruis. We gedragen ons volgens het evangelie van onze eigen ik. Maar dat is geen evangelie. Andersom trouwens is het ook zo, hè? Ik bedoel, we denken dat we allemaal dingen moeten doen, maar soms denken we ook dat we allemaal dingen niet moeten doen. Hè? We denken dat we het heilige moeten doen, maar er is ook nog zoiets als het heilige niet moeten doen. Door iets niet te doen, willen we God plezieren. En als je Galaten 5 vers 2 kijkt, dan zou je denken dat het daarover gaat. Als u zich laat besnijden, dan is Christus u van geen nut. Mooi. Als ik me niet laat besnijden, dat wil God. Gaat het helemaal niet om. Of u zich nou wel of niet laat besnijden, daarmee kunt u de genade van God niet verdienen. En dezelfde voorbeelden van dat heilige niet doen is geen ijsje eten op zondag kopen. Niet gaan stappen op zaterdagavond. Geen vlees eten, geen vliegreizen, geen televisie. Ik ben een betere christen dan die andere christen, want ik doe niet. Onze gemeente is de beste gemeente die er is. Want onze gemeente doet niet wat al die andere gemeentes wel doen. En dat zijn ook allemaal investeringen om Gods genade af te dwingen. Dus door iets niet of door iets wel te doen, dat maakt ons nog geen beter christen. En daar wordt echt door de wereld om ons heen direct doorheen geprikt. Het maakt namelijk van het evangelie geen evangelie. Het zijn namelijk transacties. Als ik dit doe of dit niet doe, dan moet God, het is een voor wat, hoort wat. Het maakt van God een bankier die onze hemelse bankrekening moet beheren. Er is niks van genade bij. Maar op een heel andere manier is het ook nog actueel. Ethiek van de dankbaarheid. We zijn God zo dankbaar voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat we Hem ons hele leven willen toewijden. Dat we Hem terug willen betalen wat Hij voor ons gedaan heeft. En natuurlijk zeggen we dan dat we dat niet doen om onze eigen redding te bewerken. Maar we voelen ons wel moreel verplicht om onze dank aan God te tonen. En dat doen we bijvoorbeeld door allerlei taken in de gemeente te doen of voor andere mensen te zorgen. Ons gedrag is hiermee ook niet in overeenstemming met het evangelie. We zijn Hem namelijk niets verplicht. We kunnen het niet zelf betalen, want het is al volledig betaald. Dit gedrag van de ethiek van de dankbaarheid, dat maakt ons een schuldenaar. Wij staan dan bij God in het krijt, maar God wil helemaal niet dat wij bij Hem in het krijt staan. Hij wil niet dat we schuldenaar zijn. Paulus zegt in vers 2 van het gedrag van transacties, van het gedrag van de ethische dankbaarheid, zegt hij, dan zal Christus voor u van geen nut zijn. Als u dat doet, dan valt u uit de genade. Het zijn stevige woorden. En dat zegt hij tegen de gemeente, tegen de christenen. Dat zegt hij dus ook tegen ons. En waarom zegt hij dat? Waarom is hij zo stevig met deze waarschuwingen? Er zijn twee redenen voor. We doen daarmee het kruis van Christus teniet. En we doen daarmee alsof Gods genade voor ons een gepasseerd station is. iets uit het verleden. Allereerst, als we ons als een schuldenaar gebruiken, of transacties, dan doen we daarmee het kruis van Christus teniet. Dan ontkennen we wat hij voor ons gedaan heeft. Dan maken we van genade geen genade. Dan vertrouwen we het niet. Dan vertrouwen we niet op hem. We denken zelf nog iets aan die genade te moeten toevoegen. En dan vallen we buiten de genade. De tweede reden is dat we zijn genade iets uit het verleden zien. De tweede reden is, waarom we dit niet moeten doen, is dat we zijn genade dan iets uit het verleden zien. Een gepasseerd station. Want immers toen wij ons aan hem overgaven, ontvingen, zoals hij dat beloofd heeft, de Heilige Geest. Maar wat we vergeten en niet begrijpen, God werkt in ons toen, nu nog en ook straks door de Heilige Geest. Hij woont in ons. We vergeten dat we niks kunnen doen zonder de kracht van de Heilige Geest, die in ons is komen wonen. Lees maar Johannes 15 of Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 21. Al onze gaven die we aan God willen geven, die hebben we altijd eerst van hem gekregen. Hij is het die ons toerust tot elk goed werk. Er is niks van ons bij. En God wil dat ook niet. Hij wil niet dat wij schuldenaar zijn. Hij wil ook niet bankier zijn. God wil dat we vrij zijn. En daarom roept Paulus op in vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgekocht. Laat u alstublieft niet weer een juk opleggen, want dan zal Christus voor u van geen nut zijn. Maar er blijft nog steeds die vraag, hoe doen we dat in de vrijheid vaststaan? In vers 5 zien we het antwoord. Wij verwachten, ik ga het even bij het begin, want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. We zijn al door het geloof gerechtvaardigd. Dat weten we, kunnen we ook lezen in Romeinen 5, vers 1. Hebben we van gezongen. Maar het laatste oordeel ligt nog in de toekomst. De vraag is, hoe wachten wij op dat laatste oordeel? Hoe wachten we op de toekomst? Hoe gaan we dit nieuwe jaar in? Hoe leven wij als vrije mensen door de geest, vertrouwend op het kruis van Christus? Of als slaven van onszelf die geen vertrouwen hebben in het kruis van Christus? Als vrije mensen wachten we door de geest uit het geloof. Geloof is vertrouwen op zijn kruis. Dat hij het voor ons gedaan heeft. Geloven is het vertrouwen in hem en op hem. Het is erop vertrouwen dat we door hem al gerechtvaardigd zijn. Dat de schuld al volledig is afbetaald. En dat we daar niets aan kunnen toevoegen. Het is in vertrouwen door het leven gaan, onze voetstappen in zijn voetstappen zettend. Waarom? Omdat we het allemaal al van hem ontvangen hebben. De munt van vrijheid, het heeft twee kanten. De ene kant is de kant van genade. En de andere kant is de kant van ons geloof. Ons vertrouwen op deze genade. Allebei de kanten zijn nodig. Ontbreekt de een, dan is er geen genade. Of kan de genade, de kracht van de genade, zijn werk niet doen. Vers 6 geeft de reden van vers 5. Het staat er namelijk dat werken in welke vorm dan ook u geen millimeter dichter bij God brengen. Waarom niet? Want u vertrouwt daarmee niet op hem, maar op uzelf. Alleen geloof vertrouwt op God. Het is dus geloof waar het om gaat. Vers 15 van hoofdstuk 6, dat lijkt heel erg op dit vers. En daar staat er dan ook een beetje datzelfde. Hè, van dat het niet uitmaakt of je nou besneden bent of niet besneden bent. Maar dat het erom gaat dat u een nieuwe schepping geworden bent. Het vertrouwen. Het is niet een hoofd vol dogma's, maar een hart vol vertrouwen in en op Christus. Geloof is een nieuwe schepping. Geloof is een hart dat door Christus is vervuld. Als je nou de beste definitie zou willen lezen wat het verschil is tussen werken en geloof, dan moeten we eens Romeinen 4 eens opslaan. Misschien kunnen we dat even doen, Romeinen 4. Vers 4 en 5. Dus Romeinen staat er weer voor Korintiërs. Dat stond weer voor Galaten. Dus even terugbladeren. En dan lezen we in versen 4 en 5 van hoofdstuk 4. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar hem wat hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 4 hiervan maakt van God een werkgever die loon naar werken moet betalen. God is dan de bankier. Moet uitbetalen, want u heeft zo hard gewerkt. Maar vers 5 vertelt echter wat het leven door geloof betekent, namelijk erop vertrouwen dat hij het werk al gedaan heeft in ons, dat nog steeds doet en het ook zal blijven doen. Geloof is vertrouwen op hem. Niet zelf willen werken, maar dat hij het in ons doet. Er zijn dus twee hartsgesteldheden. Een hart dat werken doet, verlangt naar eigen eer. Het denkt zelf de obstakels in het leven glorieus te kunnen overwinnen. En religieuze morele werken willen zelf de bereikte overwinningen als offer aan God geven in ruil voor zijn dankbaarheid en genade. Maar een hart dat gelooft, dat verlangt de eer van God. Het vertrouwt erop dat hij de obstakels in ons leven overwint. Een hart dat gelooft, wil het instrument van Gods kracht zijn. Het is dankbaar voor zijn overwinning van de obstakels en geeft hem daarvoor de eer. Kortom, geloven sluit dus werken uit. En het sluit ook werken uit liefde uit. We lezen in vers 6. Het is het geloof dat door de liefde werkzaam is. Het is enkel het geloof. Alleen het geloof rechtvaardigt. We worden niet door werken en we worden niet door liefde gerechtvaardigd. Alleen door het geloof in hem. En geloof, broeders en zusters, dat werkt van nature door liefde. Geloof produceert liefde. Dat is de vrijheid waarin we geroepen zijn. Lees maar vers 13. U bent tot de vrijheid geroepen, broeders, zusters. Dien elkaar door de liefde. Om elkaar door de liefde te dienen. Liefde die de ander dient is de enige manier waarop de vrijheid van een christen zich kan uiten. We zijn niet tot de vrijheid geroepen om onszelf te dienen, maar we zijn tot de vrijheid geroepen om anderen te dienen. We dienen anderen als we stoppen van hen te verlangen of hen te misbruiken om onze tekortkomingen aan te vullen. We dienen anderen wanneer we ons door God als instrument te laten gebruiken om hun tekortkomingen aan te vullen. Kortom, vrijheid waartoe we geroepen zijn, produceert liefde. Liefde wil met anderen delen wat wij zo overvloedig hebben ontvangen. Zoekt zichzelf niet, maar wil delen. Psalm 23 zegt niet voor niks, mijn beker vloeit over. Helemaal overheen. Het is overlopen van de genade. We krijgen veel meer dan we nodig hebben. Waarom? Omdat we dan kunnen delen. En vers 14 zegt dat daarin de hele wet vervuld wordt. Namelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het is geen opdracht om uzelf lief te hebben, want dat gaat hier nu om. Want dat doen we zelf al wel. Dat doen we van nature wel. We zorgen altijd wel goed voor onszelf. En het is ook goed. Het is door God in ons gelegd en wordt ook door hem gebruikt. Lees er maar Efeze 5. Over de verhouding man en vrouw. De eigenliefde is het eigen belang dat je hebt in je eigen gezondheid, veiligheid en geluk. Maar waar het om gaat, is dat we net zo hard streven naar het geluk en welzijn van anderen, als we dat doen voor onszelf. Dat we de ander voeden als deze honger heeft, als wij honger, net zoals wij honger hebben. Dat we de ander helpen goede resultaten te krijgen, net zoals we dat zelf willen, goede resultaten krijgen. Dat we iemand die helemaal niet kan voetballen, net zo'n kans geven om de wedstrijd uit te spelen, net zoals jij dat zou willen. Dat we verlangen voor anderen wat we voor onszelf verlangen. En waarom zouden we dat nou allemaal wel kunnen doen? En zijn het geen werken van behoud? Dat zijn het niet. Waarom niet? Omdat het vruchten van de geest zijn. We kunnen het namelijk niet zelf. Het zijn absoluut niet de verlangens van ons eigen ik, van ons vlees. Kijk maar, vers 15 tot 21. Al die werken van het vlees. Gek eigenlijk dat het werken heet. Het kost ons totaal geen moeite hoor. Dat doen we gewoon vanzelf. Als iemand voorpiept, bam. Kan niet. Maar heel anders is de vrucht van de geest, vers 22. Dat is namelijk niet ons verlangen, maar zijn verlangen. Daarom heet het toch werken van het vlees om gelukkig te worden. En de vrucht van de geest om zijn wil te doen, zijn eer te zoeken. Geloof is het vertrouwen op Christus. Dat maakt het verschil. In vers 16 staat, wie door de geest wandelt, vervult de begeerte van het eigen vlees niet. Dat is een bemoediging. We mogen vertrouwen op Christus die in ons woont. We mogen wandelen door de geest. En wandelen door de geest is vertrouwen op Christus. Het van hem verwachten. Waarom? Omdat hij het werk al gedaan heeft. Toen, nu nog steeds doet en ook zal blijven doen. In vers 25 besluit, als wij dan door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. En dan vertrouwen we niet meer in eigen kracht, maar op hem die ons heeft vrijgekocht. We zijn dan door het geloof veranderde mensen. Hij is het die ons gelukkig maakt. Al onze goede voornemens, het gelukkig worden, het is al, wordt al en zal ook door hem worden bewerkt. Er is geen sprake van een heilig moeten of een heilig niet moeten. Nee, hij geeft ons de gelegenheden. Hij geeft ons het vermogen. Hij geeft ons het verlangen om hem te dienen en te eren. Om ons door hem te laten gebruiken. Hij heeft alles al gedaan. Hij doet alles in ons leven nu en hij zal straks dat ook blijven doen. Tot eer van zijn naam. En broeders en zus, dat is datgene wat u ultiem gelukkig maakt. Zijn wil doen. Zijn eer zoeken. 3 keer G. Gericht op God. Groeiend naar elkaar. En getuigend de wereld in. Ja, volmondig ja. Maar niet zelf. Door geloof. Het is door geloof zijn we gericht op God. Door geloof zijn we gericht op de ander. Door geloof gaan we getuigen ter wereld in. Niet andersom. Het is niet zelfvertrouwen, maar Christusvertrouwen. Wij verwachten door de geest, uit het geloof. En dat is door de liefde werkzaam. Wat verwachten wij? De hoop van de gerechtigheid. Maranatha. Amen.